Welkom bij de NTVG Podcast, het tweewekelijkse audiomagazine voor Nederlandstalige artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Job de Vriese en ik zit weer klaar om jullie bij te praten over de meest recente nummers van het NTVG. In deze aflevering onder meer de impact van social media op patiënten met anorexia nervosa.
In dat opzicht kan het een eetstoornis verslechteren, omdat er gewoon negatieve invloeden zijn. Maar we zien ook dat als iemand verder in de eetstoornis is en meer op herstel gericht, dan weer juist kan helpen om te herstellen.
De duiding van wetenschappelijke publicaties door ons duo Tim Dekker en Noor Eldin Emara.
Voor de meeste soorten sport gold bovendien hoe intensiever de sport werd beoefend, des te sterker de reductie in depressiviteit ten opzichte van de standaardbehandeling.
En of obductie wel het ultieme antwoord geeft op de vraag waarom iemand is overleden.
Ja, welke van de 5, 6, 7 onderliggende aandoeningen waar je mogelijk bij obductie ook meer informatie over vindt, was nou uiteindelijk de doorslaggevende factor?
We gaan direct door naar het eerste interview van Anne. Sociale media zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit het leven van jongeren. De tijd die jongeren online op Instagram, Snapchat of TikTok besteden neemt jaarlijks gestaag toe, terwijl het toezicht op wat jongeren daar te zien krijgen lijkt af te nemen. Het gebruik van sociale media kan ook leiden tot een negatief zelfbeeld en verminderd zelfvertrouwen. En voor jongeren met anorexia nervosa, die vaak sociaal geïsoleerd zijn en een negatief zelfbeeld en lichaamsbeeld hebben, is dit extra riskant. Michael Harkoe, ANIOS, kinder- en jeugdpsychiatrie bij het LUMC, onderzocht met collega's de ervaringen van 11 jongeren met anorexia nervosa omtrent sociale media. Anne sprak met hem over de positieve, maar met name ook de gevaarlijke kanten van sociale media in relatie tot eetproblematiek.
Welkom Michael bij ons podcast.
Oh, leuk.
Er wordt toenemend onderzoek gedaan naar mediawijsheid en sociaal mediagebruik bij jongeren. Toch ontbrak nog een studie naar de effecten van sociale media op jongeren met psychiatrische klachten. Terwijl zij misschien wel extra vatbaar zijn voor negatieve effecten. Hoe kan dat?
Ja, er is pas tegenwoordig veel aandacht voor de invloed van social media. We zien heel veel aandacht voor onder andere TikTok-gebruik bij de overheid, maar ook op scholen. En na de coronapandemie toenemend effect van sociale media op jongeren. Dus ik denk dat het nog geen onderzoek gedaan is, omdat het nog zo nieuw is.
Ja, in het verleden was er wel veel aandacht voor zogeheten pro-Anna-site. Kun je daar iets meer over vertellen?
Pro-Anna, dat is een term die gebruikt wordt, staat voor pro-anorexia. Dat is een visie die mensen die anorexia nervosa hebben op hun ziektebeeld. Die het niet meer als ziektebeeld zien, maar meer als een manier van leven. Dus die zo dun mogelijk, zo weinig mogelijk willen eten, zo mager mogelijk willen zijn. Omdat ze dat als een schoonheidsideaal en als een echt levensbeeld zien.
En jullie hebben nu een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van social media op jongeren met anorexia. En het bijzondere aan jullie studie was dat het over jongeren met dwangverpleging ging, als ik het goed begrepen heb.
Ja, dwangbehandeling voor de mensen die dat niet kennen is de zwaarste vorm van behandeling die we hebben. Dat is dus een gedwongen opname waarbij bij jongeren met anorexia nervosa ook vaak dwanghandelingen zoals vastbinden, maar ook dwang zonder voeding wordt gegeven. Dus het zijn jongeren die al de polykliniek vanuit huis of een opname in het ziekenhuis gehad hebben. En dat allemaal niet voldoende was en daarom echt in een GGZ-instelling opgenomen zijn om daar behandeld te worden.
Ja, en jullie keken dus naar de invloed van social media op deze doelgroep. En jullie beginnen eigenlijk meteen met de positieve effecten in jullie studie.
Ja, wat we zien binnen deze doelgroep is dat er toch wel heel veel onbegrip vanuit de omgeving is. En dat dit soort jongeren heel veel hebben aan contact met lotgenoten, met mensen die daar wat meer van weten. En dat als je dat niet in je eigen omgeving zo 1, 2, 3 kan vinden, dat je dat online wel zou kunnen vinden. En dat dat heel helpend is.
Nou ja, vanzelfsprekend zitten er ook risico's aan. Ik denk een beetje in lijn met de pro-Anna-sites die je eerder al noemde, die er al waren voor dat social media opkwamen. Wat zijn de belangrijkste risico's?
Ja, toch wel dat competitieve, dat verslechteren, dat je ook bij ProAnna Fora in het verleden zag. Dat als jongeren toch ziek zijn, zo'n eetstoornis, dat wordt wel een deel van de identiteit. Dit zijn vaak jongeren die ook nog in de puberteit zitten, die zichzelf nog aan het zoeken, aan het ontdekken zijn. En als je dan binnen een groep komt waar een eetstoornis zo verheerlijkt en genormaliseerd wordt, dan heb je ook wel een stukje pubergedrag dat je erbij wil horen en daardoor je juist slechter gaat gedragen en juist meer in die eetstoorniswereld terechtkomt.
En zijn social media platforms niet verplicht om dit soort verheerlijkende content te verwijderen?
Ja, dat zijn ze in Nederland. Daar is een paar jaar geleden, heeft Instagram in ieder geval een grote push gemaakt om dat te doen. Zo had je bijvoorbeeld de hashtag ProAnna, die daarvoor nog gewoon op te zoeken was, waarbij je bij dat soort content kwam. Als je die nu intypt, word je meteen doorgestuurd naar een zelfhelppagina waarin staat, goh, als je denkt aan psychische problemen of ermee kampt, dan hebben we deze en deze en deze link waar je contact op kan nemen met iemand om je te helpen. Maar ja, dat is een heel handmatig probleem en jongeren zijn slim genoeg om daaromheen te komen. Door nieuwe hashtags te maken, door andere groepen, gesloten groepen te maken waarin uitgenodigd moet worden, zodat je dan, als je daarin zit, wel al die ProAnna content ziet. Maar dat je er niet zomaar met een zoekbalk naartoe kan komen en het zo dus best afgescherpt is van de rest van Instagram.
Ja, jullie onderzochten ook wat de invloed is van dit soort gebruik van social media op het ziektebeloop. Kun je iets over die resultaten vertellen?
Ja, wat we zien is dat er echt een hele mooie een symbiose is tussen het ziektebeloop van de jongeren met anorexia en het gebruik van social media. We zien dus dat in de beginfase het versterkend en verslechterend kan werken. Dat iemand die nog weinig ervaring en weinig ideeën over de eetstoornis en eetproblematiek heeft, als die in de verkeerde groep terechtkomt, daar toch wel overladen wordt met allemaal ideeën over calorieën tellen, over diëten, over afvallen en wat een eetstoornis nou precies is. Dus in dat opzicht kan het een eetstoornis verslechteren, omdat er gewoon negatieve invloeden zijn. Maar we zien ook dat als iemand verder in de eetstoornis is en meer op herstel gericht, dat de goede herstelgroepen, recovery accounts, recovery influencers zoeken en je daaraan vasthouden, dan weer juist kan helpen om te herstellen.
Ja, dus als ik dat zo hoor, dan is bijvoorbeeld een telefoon verbieden bij gedwongen opname ook helemaal niet zo'n goed idee, omdat ze er dus juist ook iets aan kunnen hebben bij hun herstel.
Ja, jongeren zitten heel veel op hun telefoon en vooral in zo'n gesloten opnameafdeling is dat wel een van de weinige manieren waar je nog contact met je normale leven buiten de eetstoornis kan hebben, met je familie, met je vrienden. Als je dat allemaal afsluit, dan kan je familie nog op bezoek komen, maar het grootste deel van je contact is dan met andere jongeren die voor een gesloten opname voor een eetstoornis zitten en dan zit je echt in die bubbel vast. En ik denk dat dat helemaal niet helpend kan zijn.
Nee, helder. Is het nou mogelijk om jongeren te wapenen tegen die schadelijke effecten? En zo ja, hoe?
Ja, dat is een goede vraag. Er wordt vanuit school in ieder geval tegenwoordig al steeds vaker mediawijsheid training gegeven. Ik denk dat hetzelfde ook over eetproblematiek gedeeld kan worden. Maar dat je dan bijvoorbeeld meer denkt aan jongeren die al beginnend met eetproblemen bekend zijn, dat je daar dan over in gesprek kan gaan van, joh, we weten dat er eetproblemen spelen. We weten ook dat veel jongeren daar online mee bezig zijn en dat dat niet helpend kan zijn. En dat je dan bijvoorbeeld wel naar een site als Proud of Me of een andere site waar positieve informatie en herstelgericht over eetstoornissen iets te vinden is, kan verwijzen.
Weten jullie eigenlijk ook wat het effect is van berichten op social media van patiënten die de behandeling goed doorlopen? Je zei net al, het kan wel helpend zijn, maar er zijn zelfs zogeheten pro-recovery influencers, begreep ik?
Ja, in de interviews die wij voor ons onderzoek hebben afgenomen, hebben meerdere jongeren verteld dat ze uit zulke berichtgeving, uit zulke groepen van zulke mensen heel veel steun ervaarden. Dat ze ook wat meer vertrouwen hadden gekregen in dat ze kunnen herstellen. Want dit zijn wel allemaal jongeren die meerdere jaren, veel ziekenhuizen, veel gesloten inrichtingen, heel veel thuis zijn geweest, dan weer 3 maanden opname, dan weer thuis voor een paar maanden, dan weer in het ziekenhuis, dan weer thuis. En dan is het heel mooi als we kunnen zien dat iemand anders die net zulke ervaringen gehad heeft, toch wel volledig hersteld is.
Ja. Heb jij nog advies voor collega's, Marco?
Ja, ga er in gesprek over als je denkt dat bijvoorbeeld dan spits ik hem nu toe op de psychiatrie, dat sociale media echt een negatieve invloed hebben op wat je met je jongeren mee bezig bent of je patiënt, kan je daar wel een gesprek over gaan voeren. En daarnaast denk ik dat iets als ervaringsdeskundigheid, zoals de pro-recovery influencers die we noemen, eigenlijk ook ervaringsdeskundigen zijn, dat dat ook heel helpend kan zijn in een zorgtraject, zodat jongeren het niet alleen van dokters of artsen horen, maar ook zelf kunnen inzien van mensen die hetzelfde soort meegemaakt hebben, dat het beter kan gaan.
Dankjewel, Michael.
Geen probleem.
Dankjewel, Anne en Michael. Lastige problematiek om aan te pakken dit. Goed dat dit onderzocht is. Het artikel van Harco en collega's vind je op de website onder podcast. En reageren? Mail naar podcast@ntvg.nl. De warme douche is deze keer voor een hele ziekenhuisafdeling. Het gaat om de intensive care van het Radboud UMC in Nijmegen. Die kreeg voor elkaar waar vrijwel iedere zorgprofessional van droomt. Zij wisten de administratieve last fix te verlagen. De winst een half uur per zorgprofessional per dag. Hoe ze dat deden en waarom de inspectie na een huiverig begin nu ook enthousiast is, dat vraag ik een van de initiatiefnemers, senior onderzoeker Marieke Zegers. Gefeliciteerd met de warme douche allereerst, Marieke.
Ja, dankjewel.
En jullie hebben nogal wat bereikt. De vraag die natuurlijk bij mij en waarschijnlijk op ieders lippen brandt, hoe doe je zoiets? En allereerst, hoe begin je?
Ja, het was echt wel de bedoeling om carte blanche te krijgen. We wilden een lege tekentafel en samen met artsen, verpleegkundigen en patiënten kijken van ja, wat hebben we nu in essentie nodig om onze zorg te kunnen verbeteren? Ja. Het is niet een registratie daar of een lijstje daar wegstrepen. Nee, gewoon even
opbouwen weer.
Weer opbouwen. Ja, en ik denk dat dat de crux is geweest. Hè, dus dat we ook konden zeggen van ja, die en die registraties doen we niet.
Ja.
Hè, er zijn 3 methodieken om je afdelingskitje goed te auditen of te visiteren of te accrediteren. We hebben gezegd, we doen er eentje en alle partijen die informatie vragen, krijgen dat ene rapport zonder instanties of uitvragen te disqualificeren. Ik denk dat dat ook een belangrijk aspect is geweest.
Ja, en wat is nou eigenlijk die kern dan die je overhoudt?
Toch ook wel weer de gevalideerde indicatoren, dus de sterfte, ratio's, heropnames. Maar ook dat mensen echt, zowel zorgverlener als patiënt, wil verbeteren vanuit die waarde van wat vinden patiënten nu belangrijk? Waar lopen zij tegenaan? Wat is nodig voor een goede kwaliteit van leven naar intensive care? Dat zijn echt wel de belangrijkste indicatoren in zo'n kernset.
Ja, en wat is nou bijvoorbeeld een voorbeeld van iets wat weggevallen is of wat redundant bleek, zeg maar?
Ik denk voor de zorgverlener, waar zij het meeste bemerkt hebben in de zorg, is de zogenaamde procesindicatoren. Dus zij moeten heel veel vinken in het dossier wat ze hebben gedaan. Hè.
Ja.
Hè, dat zijn de zogenaamde proces- of compliance-indicatoren. Van heb je je gehouden aan het protocol of aan een richtlijn? Ik denk dat we daar zo langzamerhand wel echt wel van af moeten. Is dat een stukje vertrouwen is in de zorgverlener. Er zijn zorgverleners die voeren een vak uit volgens protocol of richtlijn of wijken daar vanaf indien nodig. En kijk vooral naar je uitkomsten. Ik denk dat heel erg stimuleert. Hè? Gaat je sterfte omhoog of omlaag, je heropname rates, maar ook de uitkomsten voor patiënten. En als je daar iets bemerkt, dan kun je daarop sturen.
Ja, en nou is dat voor de arts en voor de zorgprofessionals dat een mooi gegeven. Maar de inspectie die hield wel een beetje zijn hart vast aan het begin, begreep ik. Hoe is dat gegaan?
Ja, nee, absoluut. En ik denk dat het ook deels mee te maken had, is dat we de kernset nog niet scherp hadden. Hè? Dus dat we vooral met verzoek kwamen van, mogen we minder? Het woord indicatorenvakantie is wel eens gevallen. Ja, dat is voor een toezichthouder natuurlijk niet heel plezierig om te horen. Dus zodra wij de kernset op tafel konden leggen, waren zij wel volledig overtuigd. Hè? Want ze hadden destijds iets van 7 indicatoren voor de IC. Nou, ze kregen daar 16 voor terug. Dus dat heeft hen ook wel heel snel overtuigd op basis van de inhoud.
Ja, het is ook wel een beetje een misverstand dat al die indicatoren en al die lasten die er zijn, allemaal van inspectie of van een zorgverzekeraar komen. Hè? Eigenlijk komen ze vaak van de werkvloer en worden ze vervolgens vastgelegd.
Ja, het zit toch in een soort van ingebakken. Dat registreren een mechanisme is om te kijken of dingen goed gaan. Terwijl je met observaties of met andere mechanismen ook kan kijken of je zorg goed verloopt.
Ja, en is dit nou iets wat iedereen kan overnemen? Is het schaalbaar of overneembaar, zeg maar?
Nou ja, dat was de grote hamvraag toen het bij ons gelukt was. Nou ja, was dat eigenlijk ook wel de vraag van de IGJ. We zijn nu 2 jaar verder in de regio en we zien dezelfde resultaten. Dus ik denk dat het voor intensive care geneeskunde, de beroepsvereniging en de kwaliteitsregistratie, die zijn ook al helemaal betrokken hierbij. Ik vind het wel lastig om te zeggen, bijvoorbeeld voor de oncologie of voor andere specialisten of specialismen, omdat daar gewoon de uitvragende partijen gewoon vele malen groter zijn. Maar er zijn zeker dingen die opschaalbaar zijn.
Misschien niet overal een half uur, maar 10 minuten is ook fijn. 10 minuten winst.
Ja, nou ja, en dan wil ik toch wel een oproep doen aan alle zorgverleners. Want ik denk echt, er gaat ontzettend veel tijd in registratie zitten. Dus laat iemand van je afdeling of binnen je beroepsgroep daar eens een keertje goed kritisch naar kijken. Want ik denk echt, als je inderdaad van de 120 weg kan halen, het scheelt echt ontzettend veel. Mensen vragen echt, wat is de crux? Ja, ik denk toch gewoon iemand die daar dedicated even goed naar kijkt.
Dus die hebben we nodig. Iemand die zich daarvoor opwerpt en niet opgeeft. Nou, hartstikke mooi. Nou ja, wie weet spreken we over een jaar of over 2 jaar nog een keer. En is het als een olievlek uitgespreid over het land.
Dat zou heel mooi zijn, ja.
Dankjewel.
Ja, dankjewel.
Het is tijd om te gaan luisteren naar onze gewaardeerde medisch commentatoren. Dan heb ik het over onze routinier Tim Dekker en de al bijna net zo vertrouwde stem van Noor Eldin Emara. Zij nemen weer een paar klinisch relevante papers voor ons door. Mannen, give it a go.
Ja, hartelijk dank voor de introductie. Vandaag hebben we weer twee mooie publicaties te bespreken vanuit onze vertrouwde podcaststudio. Zometeen gaan we het hebben over de stortvloed aan notificaties en waarschuwingen in het patiëntinformatiesysteem. Maar eerst duiken we een ander thema in, namelijk de relatie tussen lichaam en geest. En specifiek de relaties tussen depressie en lichamelijke beweging, Noor.
Ja, dat klopt inderdaad, Tim. Een middagje of avondje sporten is denk ik voor veel mensen wel een beproefd recept om de gedachte even te verzetten. Maar welke plek heeft lichaamsbeweging nu precies in de behandeling van depressieve klachten? Nou, onderzoekers Noetel en collega's die hebben het bewijs voor verschillende soorten lichaamsbeweging uiteengezet in een systematic review en meta-analyse. Die is in februari 2024 gepubliceerd in de BMJ.
Ja, en het is heel belangrijk dat ze dat gedaan hebben, denk ik. Nu wordt bij de behandeling van een depressie vaak wel gezegd dat lichaamsbeweging ook een deel uitmaakt van die behandeling. Maar ik vraag me toch af of het toch niet een beetje een ondergeschoven kindje is. De NAG-standaard zegt ook wel, en ik citeer, adviseer fysieke activiteit, omdat dit bijdraagt aan een positief gevoel en een betere conditie. Nou, dat is ook zeker geen fout advies, denk ik, maar het is wel goed om eens te kijken naar het wetenschappelijke bewijs hiervoor en hoe sporten de patiënt met een depressie kan helpen.
Nou, dat brengt ons denk ik meteen naar de voornaamste resultaten van deze meta-analyse. Namelijk dat een klinisch relevante afname in depressieve klachten werd gevonden bij interventies gericht op wandelen en joggen, yoga, krachttraining en aerobics. En voor de meeste soorten sport gold bovendien hoe intensiever de sport werd beoefend, des te sterker de reductie in depressiviteit ten opzichte van de standaardbehandeling.
Ja, en bij de behandeling van een depressie spelen ook andere behandelopties natuurlijk een hele belangrijke rol. Cognitieve gedragstherapie is denk ik wel de hoeksteen van de behandeling. Alternatief is natuurlijk de medicamenteuze behandeling met SSRI's. Nou, hoe verhoudt sporten zich tot deze andere interventies, Noor?
Nou, opvallend is toch echt wel dat de gemeten verbetering aan de hand van sporten van vergelijkbare effectgrootte is als bij de inzet van cognitieve gedragstherapie. Zelfs groter dan bij gebruik van een SSRI. En nu is het wel een valkuil hoor om overhaast de conclusie te trekken dat sporten een alternatief zou zijn voor deze behandelopties. Want ja, ten eerste blijkt bijvoorbeeld dat een combinatie van SSRI en een sportprogramma een nog gunstiger effect heeft dan een SSRI of sporten op zich. En ten tweede is het effect van cognitieve gedragstherapie en SSRI's inmiddels zo uitvoerig onderzocht dat de kwaliteit van dit bewijs veel hoger ligt dan bij onderzoek naar sportprogramma's.
En ja, dat is wel een goed punt. Dus, want als we ook een beetje methodologisch gaan kijken naar deze studies, er is denk ik wel een belangrijke kanttekening te maken bij de resultaten, namelijk dat de betrouwbaarheid van het bewijs over het algemeen wel laag is. Hè? In het bijzonder dat het risico op bias doorgaans wel hoog is bij onderzoek met sportieve interventies. En dat is ook wel enigszins begrijpelijk, omdat het blinderen van patiënten vrijwel onmogelijk is in deze gevallen. En dus welke winst valt daar nog te halen in het toekomstige onderzoek?
Ja, niet alleen de patiënt helaas, maar ook behandelaar en onderzoekers bleken veel op de hoogte van welke patiënt tot welke interventiegroep toebehoorde. Dus ja, zo zou de afname van depressieve klachten ook verklaard kunnen worden door een hogere positieve verwachting van zowel patiënt, arts als onderzoeker. Ja, eindstand is dat het positieve effect van wandelen en joggen het meest betrouwbaar werd gescoord, maar alle overige onderzochte interventies, ja, die scoorden zeer laag op de betrouwbaarheidscriteria.
Ja, dat is een goed methodologisch puntje, vind ik. Maar de onderzoekers zagen ook nog een andere opvallende trend, namelijk dat sportinterventies met een hoge component van autonomie het minst effectief bleven. Dus alleen maar het adviseren van lichamelijke beweging bijvoorbeeld, dat bood geen klinisch relevante vermindering van depressieve klachten. En dat doet eraan denken dat je bij de behandeling met sporten een patiënt echt aan de hand moet nemen en niet verwachten dat een patiënt het altijd zelf oppakt. En dat past denk ik ook wel in het ziektebeeld. Ik denk dat mensen met een depressie minder in staat zijn om zelf het initiatief te nemen. En dan zie ik wel voor me dat een behandelaar misschien bij het eerste consult kort iets zegt over het belang van sporten, maar ik twijfel of het daarna nog vaak aan bod komt, eerlijk gezegd. En dus de gedachte is denk ik dat patiënten met een depressie juist gebaat zijn bij sport op voorschrift, hè, om zich daadwerkelijk aan een intensief programma te houden.
Ja, daar sluit ik me volledig bij aan, Tim. Ik denk dat het goed is dat behandelaars deze resultaten kennen en beseffen hoe effectief sporten dus wel kan zijn. Dat moedigt misschien ook aan om dit als het ware op recept voor te schrijven en dus concreet instructies te geven waar je bij vervolgconsulten samen op terug kunt komen. Ik denk dat dat een manier zou kunnen zijn om de behandeling te verbeteren voor deze patiëntengroep.
Ja, misschien nog even afsluiten met de boodschap dat dansen ook erg effectief bleek te zijn uit deze studies. Leuk feitje en het lijkt me ook wel leuk om een studie ernaar op te zetten en uit te voeren overigens. Dus van somber naar samba, zo zou ik willen afsluiten.
Tim, je kan aan je zien dat je heel enthousiast bent over het volgende artikel, van Nederlandse bodem ook. Het gaat om een artikel van Bakker en collega's, verschenen in The Lancet. En Tim, ja, misschien kun je zelf maar het beste toelichten waar je zo blij van wordt.
Ja, Noor, dat klopt wat je zegt. Ik denk ook wel dat iedereen zich herkent in de overdaad aan alarmeringen die je op je afkrijgt in het ziekenhuis. Nou, vooral als je medicatie probeert voor te schrijven, dan komt het niet zelden voor dat je 10 meldingen weg moet klikken voordat je een recept uit kan schrijven. Gelukkig is er nu data dat suggereert dat het allemaal wel wat minder kan en dat het ook gunstige effecten heeft op de patiëntenzorg.
Ja, dat klinkt perfect, want ik herken natuurlijk wat je zegt. Een groot nadeel is dat je binnen die enorme hoeveelheid waarschuwingen de alarmen die wel echt belangrijk zijn niet meer oppikt tussen alle andere waarschuwingen. Dus het is niet alleen irritant, maar ook wel potentieel gevaarlijk. En daar hebben deze auteurs dus iets aan proberen te doen. Wat is dat precies?
Ja, de onderzoekers hebben onderzocht wat er gebeurt als je die medicatiealarmen wat reduceert en alleen de echt belangrijke alarmen laat zien. Nou, dat hebben de onderzoekers gedaan op een aantal IC-afdelingen in Nederland. Nou, de intensive care is natuurlijk een plek waar natuurlijk met veel medicatie met hoog risico op interacties wordt gewerkt en waar het bij uitstek van belang is om medicatie-interacties goed in de gaten te houden. En wat de onderzoekers hebben gedaan is alleen maar de medicatiewaarschuwingen laten zien die daadwerkelijk bestempeld zijn als hoog risico. Nou, dat hebben ze op 9 IC's uitgerold en gekeken wat voor verschil dat maakte.
Ja, toch voordat we daar naartoe gaan, hoe hebben ze die schifting dan precies gemaakt tussen wel belangrijke en niet belangrijke interacties? Ja, en hoeveel houd je dan ongeveer nog over?
Ja, die medicatiewaarschuwingen worden in de algemene zin gebaseerd op de G-standaard. En dat is een databank die is samengesteld door apothekers en die wordt in Nederlandse ziekenhuizen gebruikt om mogelijke medicatie-interacties te signaleren. De onderzoekers hebben gekeken naar welke van die interacties nou het meest relevant zijn voor de IC. Dus van de 139 mogelijke interacties bleven er 86 over, dus 62% van de mogelijke interacties. Nou, die verandering, het alleen maar laten zien van de relevante hoogrisico-interacties, die werd geïntroduceerd op de deelnemende intensive cares met de gedachte dat de dokters beter op de hoogte werden gesteld van de belangrijke interacties.
En aan wat voor interacties moet ik dan denken?
De meest voorkomende in deze groep was het risico op QTC-verlenging op het ECG met daarop het risico op hartritmestoornissen. Een ander veel voorkomende waarschuwing was de combinatie van NSAID's en steroïden met het risico op een maagbloeding. En de combinatie van NSAID's en SSRI's ook met het risico op gastrointestinale bloedingen.
Ja, dat nu toch echt denk ik het moment van de waarheid. Wat gebeurt er nou als je minder waarschuwingen laat zien? Wordt de IC er een veiligere of juist onveiligere plek van?
Nou, wat het eindpunt van de studie was, is hoeveel risicovolle medicatiecombinaties er werden voorgeschreven. Dat kun je denk ik interpreteren als hoe goed wordt er geluisterd naar de waarschuwingen van het systeem. En wat bleek, er werden 12% minder hoogrisicocombinaties voorgeschreven. Dus dat is al echt mooi. Maar ook fijn, de interventie zorgde er ook voor dat patiënten minder lang werden opgenomen op de IC. Dus de opnameduur op de IC was 6-10% minder lang.
Ja, top. Patiënten worden dus iets minder blootgesteld aan mogelijk schadelijke combinaties. En ze liggen iets korter op de IC. Al met al misschien cijfermatig geen enorme verschillen trouwens. Maar toch iets om enthousiast over te zijn?
Ja, en misschien niet gigantisch, maar het is denk ik wel een heel mooi voorbeeld van hoe je met slimmer om te gaan met middelen die we al hebben de zorg iets slimmer en iets beter kan maken. Dus dat spreekt me wel enorm aan dit onderzoek. En ik denk dat we die medicatiewaarschuwing op nog veel meer manieren slimmer kunnen maken. Denk aan hoe de informatie getoond wordt of voor welke patiënten het wel of niet wordt gezien. Ik denk allemaal voer voor volgend onderzoek. Maar ik vind dit al een heel mooi begin.
Ja, precies. Ja. Misschien is dit ook een goed moment om luisteraars te wijzen op de abonneerknop bij onze podcast. Vind ik ook een hele relevante herinnering. Voor deze week zit het er helaas alweer op, maar de volgende aflevering, ja, daar zijn we uiteraard gewoon weer bij je terug met de laatste wetenschappelijke inzichten. En die wil je niet missen.
Dank voor jullie duiding weer en tot over 2 weken. Wij gaan ondertussen door met het 2e interview van Anne. Wanneer in Nederland een persoon overlijdt, is het wettelijk verplicht om de doodsoorzaak te rapporteren. Alleen is die lang niet altijd duidelijk. Ook aanvullende diagnostiek in de vorm van CT of autopsie geeft vaak geen absolute zekerheid. En dat is problematisch, want gegevens over doodsoorzaken worden ook gebruikt om te bepalen wat grote gezondheidsproblemen binnen een bevolking zijn. Volgens klinisch epidemiologen Olaf Dekkers en Rolf Groenwold van het LUMC moeten we daarom niet blind varen op deze doodsoorzakenstatistieken wanneer we gezondheidsbeleid maken of keuzes moeten maken over financiering van zorg en onderzoek. Anne sprak erover met Rolf Groenwold.
Welkom Rolf bij de podcast.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Na iemands overlijden is de doodsoorzaak lang niet altijd duidelijk, schrijven jullie. Waarom niet?
Omdat maar in uitzonderlijke gevallen je echt waarneemt waarom iemand komt te overlijden. En in uitzonderlijke gevallen denken wij, is het evident wat de oorzaak is geweest van het overlijden. Stel dat je een jong persoon hebt, die wordt aangereden door een auto en dientengevolge komt te overlijden. Dan kun je zeggen, ja, we kunnen toch eigenlijk in dit geval wel uitmaken waardoor deze persoon is komen te overlijden, namelijk door het traumatisch ongeval. Terwijl stel dat je als huisarts gevraagd wordt te komen schouwen bij een vrouw die 's ochtends gevonden is en je kent deze patiënt uit je eigen praktijk en ze is bekend met verschillende aandoeningen die mogelijkerwijs allemaal wel zouden hebben kunnen leiden tot het overlijden, ja, dan weet je het niet. En zelfs als je er uitgebreider onderzoek naar zou doen, dan nog blijft het vaak een goede gok. welke van de onderliggende aandoeningen nou de uiteindelijke oorzaak was.
Ja, bij minder dan 8% van de overlijdens in ziekenhuizen in Nederland vindt obductie plaats. En voor overlijdens buiten het ziekenhuis is dit nog veel minder. Toch zou het weinig verschil maken als families hier vaker toestemming voor geven, schrijven jullie. Obductie of een postmortale CT-scan zou nooit de gouden standaard moeten zijn.
Nee, omdat je, uitzonderingen daar gelaten, wel wat meer informatie krijgt, mogelijk met een obductie. Maar nog steeds niet met 100% zekerheid weet wat exact de reden is van het overlijden. Zeker in die gevallen waarbij er niet bij was, of in die gevallen waarbij er sprake is van multimorbiditeit. Ja, welke van de 5, 6, 7 onderliggende aandoeningen, waar je mogelijk bij obductie ook meer informatie over vindt, en welke van de 7 was nou uiteindelijk de doorslaggevende factor? Betekent nog niet dat een obductie nooit zinvol is. Kijk, je kunt ook situaties voorstellen waarbij juist met een obductie er wel een soort van doorslaggevend bewijs wordt gevonden. Denk aan een patiënt die een uitgebreide bloeding heeft in het hoofd, of een patiënt met een gescheurd bloedvat van de aorta. In die gevallen denk ik dat je met een obductie inderdaad een soort van doorslaggevend bewijs kunt vinden. Maar in veel gevallen zul je iets meer informatie krijgen bovenop de onzekerheid die je al hebt. En zal de onzekerheid misschien iets kleiner worden, maar zeker niet verdwijnen.
Ja, en je kunt dus niet van tevoren inschatten in welke gevallen zo'n obductie nuttig gaat zijn.
Helaas niet, denk ik.
Nee. En welke gevolgen heeft het eigenlijk allemaal als we die sterfteoorzaken niet zo zeker weten?
Ja, dat hangt er denk ik vanaf waarvoor je die sterfteregistraties gebruikt. Als je het gebruikt om een soort trend te zien, bijvoorbeeld binnen Nederland, hoeveel mensen komen er jaarlijks om het leven ten gevolge van een verkeersongeval? Hoeveel mensen komen er grofweg om het leven ten gevolge van hartvaatziekte door een bepaalde type kanker? Als je die trends over de tijd monitort, en je ziet die trends afbuigen naar boven of naar beneden, dan denk ik, ja, dat is zinvolle informatie. En ook al zitten er fouten en onzekerheden in die registratie, dan nog zullen die trends waarschijnlijk wel kloppen als de kwaliteit van die registratie over de jaren heen min of meer hetzelfde blijft. Dus daarvoor kun je die doodsoorzakenregistratie heel goed gebruiken. Tegelijkertijd waar je het wat minder goed voor kunt gebruiken waarschijnlijk is echt op individueel niveau kijken van ja, waarom is deze patiënt nou komen te overlijden. Je kunt daar een goede inschatting van maken, denk ik, maar 100% zekerheid heb je er niet over.
Ja, en tegelijkertijd is ook veel wetenschappelijke artikelen refereren naar doodsoorzaakcijfers.
Zeker.
Ziet ook dat grotere ziektes, om het maar even zo te noemen, krijgen ook meer subsidies.
Ja, dus de grotere ziektes inderdaad, hartvaatziekte, oncologie, zijn vaak worden die opgevoerd als de doodsoorzaak. In artikelen over dit soort aandoeningen wordt denk ik ook vaak in regel 1, 2 of 3 al geschreven. Dit is een belangrijk onderwerp, want zie de doodsoorzakenregistratie. Tegelijkertijd denk ik dat het af en toe je blind staren op dit soort doodsoorzakencijfers, met de beperkingen waar we het zojuist over gehad hebben, misschien niet helemaal recht doet aan andere aandoeningen die niet terechtkomen op zo'n doodsoorzakenformulier, maar minstens even relevant zijn. Denk aan psychiatrische aandoeningen die we doorgaans niet opschrijven op een doodsoorzakenformulier, maar ja, daarom niet minder relevant zijn.
Ja. Wat betekent dit eigenlijk voor het CBS? Die verzamelen al die cijfers, die geven harde data over de sterfte in Nederland. Moeten die iets veranderen?
Ik denk dat CBS niets moet veranderen. CBS werkt met de gegevens die worden aangeleverd en doen dat denk ik op een hele goede manier. Je kunt hooguit zeggen, van ja, als we misschien wat meer zekerheid willen hebben over die cijfers die in zo'n doodsoorzakenregistratie zitten, dan moeten we meer kijken hoe we die gegevens verzamelen. En daar zou je, als je inderdaad toe wil naar iets hardere cijfers, zou je misschien iets meer energie kunnen stoppen in hoe vul je nou precies zo'n formulier in. En daar ook onderling, denk ik, misschien wat vaker de discussie over voeren van, goh, hoe vul jij nou zo'n formulier in? Hoe doe ik dat? En met name bij die patiënten waarbij we het dus niet zo goed weten of met goede overwegingen moeten komen tot een doodsoorzaak, bijvoorbeeld die patiënten met multimorbiditeit, zou het misschien waardevol zijn om onderling eens de discussie te voeren van hoe doen we dat en waarom doen we dat en wat zijn de argumenten en de gedachten erachter.
Ja, helder. Dankjewel, Rolf.
Graag gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging.
Dankjewel Anne en Rolf. Het artikel van Dekkers en Groenwold vind je op de website onder podcast. En reageren doe je via podcast@ntvg.nl. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Vol hoogtepunten van het NTVG maandblad. Maar de rest van het magazine is uiteraard net zozeer de moeite waard. Bekijk en lees het, gedrukt of op de website. De redactie is razend benieuwd wat jullie ervan vinden. Over 2 weken is mijn collega Anne van Kessel weer de host. En heb je nou een vraag of een suggestie voor de warme douche? Laat het ons weten via podcast@ntvg.nl. Kun je onze podcast wel waarderen? Vertel er dan eens over aan je collega's die nog niet van ons bestaan weten. Een review achterlaten is ook welkom. Zo help je ons om meer zichtbaar en hoorbaar te worden voor iedereen die iets aan ons heeft. Voor nu een heel fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering. En onthoud, een goede arts is een goede luisteraar, dus blijf vooral luisteren. Dit is een podcast van de NTVG-redactie in samenwerking met mij, Job de Vriezen, Anne van Kessel, Tim Dekker, Noor Eldin Emara en audiocollectief Visionair Ordinaire.